De Heer zegen u, broeder. Goedemorgen, vrienden. Het is erg heet om in de tabernakel te zijn vanmorgen, maar het is toch erg heerlijk om hier te zijn. Zo blij dat we vandaag konden komen voor deze dienst. En ik heb aangekondigd dat ik nu een studie zou houden over deze 70 weken van Daniël. Dat houdt verband met de rest van de boodschap voordat ik kan beginnen met de 7 zegels. Er zijn 7 zegels, 7 plagen, 7 bazuinen, 3 weeën, de vrouw in de zon, het uitwerpen van de rode duivel, de 144.000 verzegelden, alles gebeurt tussen deze tijd. En ik dacht dat ik dit eerst moest brengen. Nu, het is heet en we zijn niet van plan al te lang te blijven, net wat we kunnen. En dit is gewoonlijk de tijd buiten het seizoen, wanneer de mensen niet al te vaak naar de kerk gaan en speciaal. En zij hebben allemaal ruimte met airconditioning enzovoort waar het comfortabel is. We wensen dat wij dat hadden, maar op dit moment hebben we dat niet. Vele van onze voorvaderen zaten buiten in de hete zon. Wanneer ik eraan denk dat ik me bij de mensen ervoor verontschuldig dat we geen ruimte met airconditioning hebben, dwalen mijn gedachten altijd terug naar Afrika, waar ze in die regenbuien lagen en het haar van die vrouwen hing in het gezicht. Ze lagen daar zowel overdag als 's nachts en kwamen nooit van de plek waar ze lagen. Ze aten niet, dronken niet of wat ook en ze bleven op dezelfde plek om slechts zo nu en dan een paar woorden op te vangen van de Heer. En ik kan denken aan Mexico waar het zo heet was dat eerlijk, ik zat in de kamer met airconditioning en probeerde mezelf koelte toe te waaien, zo heet was het. En zag die mensen daar binnenkomen om 9:00 in de morgen in die grote arena en geen stoelen om te gaan zitten. Zieke mensen, heel ziek. Stervende zieken, kanker, tumor. Zieke moeders, kleine stervende baby's en alles. Men stond daar zo in de kokend hete zon, nergens schaduw, gewoon tegen elkaar leunend, van 9:00 die morgen tot 9:00 die avond. Om slechts 30 minuten te luisteren via een tolk en de werken van de Heere te zien. Zaten daar te wachten, lange zware kleding aan, ze dragen het winter en zomer, dat is alles wat ze hebben. En dan denk ik eraan hoe ze daar buiten in die oerwouden lagen, hoe ze die zieke mensen binnenbrachten die zich zelfs niet konden bewegen. In India, toen men ze neerlegde, stapelde men de een bovenop de ander, Zo op die manier met melaatsheid en besmettelijke ziekte waar zij ze dan door en uit de straten sleepte en ze dan in de hete kokende tropische zon legde, in de regenstormen met flitsende bliksems en dergelijke dingen. Ze lagen daar dan in die zon en in die storm en alles en verroerden zich helemaal niet of klaagden niet om slechts te proberen om zo nu en dan een woord van God op te vangen, iets voor hun ziel. En waarom zouden wij ons dan vanmorgen verontschuldigen met een dak boven ons hoofd en ventilatoren die draaien? We behoren ons te schamen als we erover zouden klagen. Zo herinner ik me niet lang geleden dat op een eiland, een van de eilanden ginds in de Zuidzee, ik was daar een dienst aan het houden die avond. En oh, er kwam een storm opzetten. Oh, ik heb nog nooit zo'n storm gezien. Gewoon weg, de ene bliksemschicht na de andere, weerlichtend over het land. En hoe de wind waaide tot de bomen helemaal op de grond lagen. En ik zei wel, ik zou mijn pak even goed uit kunnen trekken, omdat er daar niemand zal zijn. Een paar ogenblikken daarna kwam de kleine auto achteruit naar de deur rijden en iemand klopte aan de deur en zei, klaar om te gaan? En ik zei tegen die jongen, hij kon Engels spreken, ik zei, is er daar wel iemand? Hij zei, u kunt zelfs niet op stadsblokken afstand van de trein komen, in een groot stadion. En ik zei, bedoel jij dat die mensen daar zo buiten staan in zo'n storm als dit? Hij zei, ze willen over God horen, zie? En dus ging ik daarheen en daar waren dames, jonge meisjes, tieners, niet grinnikend en lachend en kauwgom opblazend en sprekend over hun vriendjes. Ze nemen elk woord in zich op en bewegen zich niet. Ze zaten gewoon te luisteren. Ik deed een uitnodiging, maakte hier een uitnodiging van. En duizenden stonden op met tranen die uit hun ogen stroomden. Met hun handen omhoog tot God, genade wensend voor hun ziel. Jonge meisjes en jongens, 17 en 18 jaar oud. Het is nu zelfs nogal moeilijk om de ouderen ertoe te krijgen te luisteren, zie. Het toont dat we niets hebben te klagen. God zij gedankt, jazeker. Jazeker. We zouden het graag allemaal zo modern willen hebben als de rest van Amerika, maar we hebben het zo niet, dus we zullen het moeten doen met wat we hebben. Nu, ik heb iets wat ik opmerkte, dat ik graag weer zou willen doen hier in de tabernakel. Hoeveel hebben Bijbel? Steek uw hand op. Goed. Laten we Psalm 99 opslaan. Voordat we gaan bidden. We deden dit vroeger gewoonlijk, broeder Neville, jaren geleden. Ik weet niet of... Hebt u al een psalm gelezen vanmorgen? Nee? Ik zou graag de gemeente iets uit de psalmen lezen. Deze morgen, toen ik in mijn studeerkamer zat na te denken over deze boodschap en het woord, dacht ik, weet je, het zou weer goed zijn om ze allen een psalm te laten lezen. Ik doe het zo graag. De reden dat ik wat laat was, een interlokaal telefoongesprek hield me vast uit Cheyenne, dus dat is de reden dat ik was. En nu, terwijl we deze psalm opslaan, heb ik een paar aankondigingen te maken die me zojuist werden gegeven. Nu psalm 99. Nu van nu af aan zullen alle aankondigingen betreffende samenkomsten hier in de tabernakel en in de campagnes van het kantoor te Jeffersonville komen. Iedereen die inlichtingen over de samenkomsten wil, moet zijn naam en adres opgeven of invullen en dat op de preekstoel leggen aan het slot van de dienst vanavond. Er zal u op tijd een briefje worden gestuurd, opdat u het kunt regelen om de samenkomsten bij te wonen. En dat is als iemand in de toekomst wil weten waar we precies samenkomsten zullen hebben. We hebben daar nu een systeem opgezet op het kantoor, zodat u alleen maar uw naam en adres hier neerlegt. En wij zullen u van tevoren een kaart sturen, zodat u zult weten waar de samenkomsten zullen zijn. En waarschijnlijk de onderwerpen en wat er nog meer is, als u in de gelegenheid zou komen. Zie? En als u het niet een of andere officiële adres hebt waar het vanuit gaat, zegt de een dit en de ander zegt dat, en u begrijpt het niet, zie? Dus schrijf uw naam en adres op en leg het hier bovenop. En Billy Paul zal er zorg voor dragen dat het uitgegeven wordt. Nu, er werd ook gevraagd of er nog meer... Broeder Branham, zult u ooit nog weer genezingsdiensten in de tabernakel houden met onderscheiding? Nee. Nee, de onderscheidingen zullen worden gegeven door onze andere raad. Wij hebben broeder Neville hier die een gave van profetie heeft. Die profeteert over de zieken en hun de dingen bekend maakt die ze van nodig hebben om te weten. En we hebben een broeder die Higginbottom heet. Higginbottom heet en een van de beheerders die een getrouw heeft gediend in de raad. Ik zie hem niet vanmorgen, maar hij heeft gewoonlijk de gave van spreken in tongen. En een kleine dame genaamd Argenbright, een lieflijke kleine zuster, die een gave heeft van uitlegging van tongen. En deze boodschappen hebben bewezen van God te zijn. Omdat ze in werkelijkheid niet uit de orde komen, ze zijn precies geordend. En zodra deze gaven beginnen te vermeerderen, zullen wij gaan proberen om het weer precies terug te brengen tot de wijze dat de gemeente het doet. En ik zal ze tamelijk gauw zien, zodat de samenkomsten perfect in de orde van de Heere uitgevoerd zullen worden. Zo volmaakt als we maar kunnen krijgen. Maar deze dierbare mensen, zo zegt mijn buurvrouw, mevrouw Wood, die hier een microfoon heeft aangesloten op een bandrecorder daarachter, om de samenkomsten op een band op te nemen, met het doel om die boodschappen te krijgen en ze op te schrijven, en te zien of ze juist zijn of niet, zie, dat is hoe zij ze controleert. Ik weet dat mevrouw Wood een oprechte vrouw is. En zij vertelde mij van vele dingen die gezegd werden, die komen te geschieden. Nu, dus we zijn er dankbaar voor. Wat een verlichting is dat voor mij thuis. Wanneer ik dan thuis kom, die onderscheiding in het profetische vlak put me gewoon uit. En daarom heeft God mij daarvoor wat verlichting gezonden. Door profetie en spreken in tongen en uitlegging wat profetie is. Wat profetie is, om in tongen te spreken, er zijn twee verschillende mensen die profeteren. De ene spreekt, de ander begrijpt wat die ene zegt in onbekende tongen en dat is zuiver profetie. En nu? We hebben dat elke dag, elke samenkomst hier, wanneer we onze gebedsrijen in de samenkomst hebben. En iemand zou dan willen vragen over de gaven. Ja, ik heb ze nog steeds. Maar de enige manier waarop ik het gebruik, is bij privégesprekken die ik heb. Ik geloof dat ze het hier achteraan op het mededelingenbord hebben staan om toestemming te krijgen en uw tijd vast te stellen door Billy Paul, mijn zoon. Voor hier of in de samenkomst die hierna, of in de velden, waar ook, dan moet u een kaartje hebben dat Billy Paul u zal geven. Als er iets in het leven is wat u niet kunt begrijpen, en u weet niet hoe eruit te komen, en u zoekt de wijsheid van de Heer, bezoek dan Billy Paul, mijn zoon, die mijn secretaris is, en hij zal u een kaartje geven en tegelijk een datum vaststellen. En dan, wanneer we die interviews hebben, zullen we samen naar binnen gaan, alleen u en ik. En als het vrouwen betreft die komen, zult u binnengaan met mij en mijn vrouw. En dan zullen we uitvinden en de Heere zoeken en hem vragen wat u moet doen. Nu andere kleinere gevallen en dergelijke worden overgegeven aan broeder Neville en broeder Higginbottom en zuster Argenbright en de anderen die in tongen spreken en uitleggen wat hier in de gemeente is. Daarom, we zijn als op de reis. Ik geloof dat het Jethro was die eens tot Mozes zei, laten we enige oudsten nemen. En de geest van God werd van Mozes afgenomen en gelegd op 70 van de oudsten en zij profeteerden. Maar alleen de belangrijke en moeilijke zaken kwamen tot Mozes alleen. Nu, wij zijn Mozes niet, evenmin zijn deze de oudsten, maar wij dienen nog steeds Jehovah God met dezelfde vuurkolom die ons leidt naar het beloofde land. Dus dan, ja, er zullen andere samenkomsten zijn. En er zal de uitlegging zijn, de onderscheidingen zullen komen. Dat zal mij dan de kans geven in gebed te zijn en te studeren op de dagen dat ik weet dat deze interviews zullen komen en er gereed voor te zijn. Nu bedenk, Billy Paul Branham, onze zendingsveldsecretaris, zal briefje hangt op het afkondigingsbord achteraan bij de beheerders. Ik heb hier een notitie om dat aan te kondigen en het de mensen te vertellen, zodat ze het kunnen lezen op het mededelingenbord als ze naar buiten gaan. Nu, vanmorgen hebben wij een belangrijke les en vanavond zullen we proberen ermee door te gaan en zo de Heere wil, zal er volgende zondag nog één over volgen. Ik wist niet hoe diep het ging totdat ik het begon te bestuderen en het is nog steeds een geheimenis voor me, dus ik vertrouw alleen op de Heer. Nu, u met uw Bijbels, laten we Psalm 99 opslaan, 99, en ik zal het eerste vers lezen. De samenkomst leest het tweede vers. En dan zullen we samen het laatste vers lezen. Zo zullen we doorgaan. Ik het eerste, de samenkomst het tweede. Ik het derde, de samenkomst het vierde. Tot aan het laatste. En dan zullen we het alle samen lezen. Zullen we gaan staan als we het woord van God lezen. De Heere regeert, dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubs. De aarde bewegen zich. De Heere is groot in Sion. En hij is hoog boven alle volken. Dat zij uw grote en vreselijke naam loven, die heilig is. En de sterkte des konings, die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd. Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Verhef de Heere, onze God, en buigt u neer voor de voetbank zijner voeten, want hij is heilig. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters, en Samuel onder de aanroepers van zijn naam. Zij riepen tot de Heere, en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkkolom. Zij hebben zijn getuigenissen onderhouden en de inzettingen die hij hun gegeven had. O Heer onze God, gij hebt hen verhoord. Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Verhef de Heer onze God en buigt u voor de berg zijner heiligheid. Want de Heere onze God is heilig. Laten we onze hoofden buigen. Waarlijk, Heere, deze woorden zijn geschreven en neergeschreven door uw dienstknecht David in een psalm voor u. Gij woont zeker tussen de cherubs. Gij zijt heilig en uw berg is heilig. Laat ons naderen met onze harten besprengd met het bloed van de Heere Jezus, met een zuiver geweten en met geloof en verzekerdheid dat wij komen in de tegenwoordigheid van onze God. Laat heel dit gehoor deze morgen eerbiedig zijn. Open de oren van ons begrip. Spreek tot ons in wijsheid, opdat we zouden mogen weten hoe wij ons moeten gedragen in deze dagen en in uw tegenwoordigheid. We zouden u willen vragen, onze God, om ons deze dingen, geheime dingen te openbaren die al deze jaren verborgen zijn geweest. Als wij tot een van de meest ernstige, plechtige woorden naderen. Gij sprak ervan toen gij hier op aarde was en zei, hij die leest, laat hem begrijpen. Zo komen wij allereerbiedigst tot u, Heer, en zoeken uw wijsheid, niet wetend wat precies te zeggen. Ik plaatste hier een paar schriftgedeelten in volgorde en we zijn plechtig en volkomen afhankelijk van u voor het antwoord. Met geen ander doel dan dat wij het uur zouden mogen weten waarin wij leven, opdat wij bereid mochten zijn voor de grote dingen die voor ons liggen. Wilt gij het ons niet toestaan, Heer? In de naam van Hem die ons alle onderwees dat wij zouden bidden als dit, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. U kunt gaan zitten. En nu als enige van de mannen hun jas willen uitdoen, voelt u zich gewoon thuis. En degene die langs de muren staan, langs de kanten van de muur, als uw voeten pijn beginnen te doen, wel, voelt u zich gewoon vrij om van plaats te wisselen. En nu, ik denk als de kinderen naar hun ruimte willen gaan, of zijn ze al weggestuurd. De herder zegt dat de vele mensen de vertrekken helemaal in beslag hebben genomen, zodat we de zondagschool voor de kleine niet kunnen houden. En we zouden het fijn vinden als jullie kleine makkers nu met ons zouden willen samenwerken, omdat we vanmorgen beginnen met een grote, geweldige boodschap, waarvan ik zeker ben dat dat heel wat zal betekenen voor jullie vaders en moeders. En jullie geliefden die hier binnen zijn. En zelfs voor jullie kleintjes. Dus we benaderen het heel eerbiedig. Zo de Heere wil, nemen we vanmorgen het onderwerp van Daniëls 70 weken. En deze morgen spreken we over Daniël in gevangenschap en Gabriël die aankomt vliegen om hem te onderwijzen over de toekomst. Terwijl Daniël in gebed was, komt Gabriël, de engel, om hem te onderrichten. Vanavond wil ik spreken over het zesvoudig doel van zijn bezoek. Zes verschillende onderwerpen vanavond om naar voren te brengen waarvoor Gabriël kwam. De volgende zondag, zo de Heer wil ik de reden en de tijd plaatsen van de zeven gemeentetijdperken en in welke tijd ze zijn en waar we vandaag staan. En dat is op aanstaande zondagmorgen, zo de Heere wil. Nu, de reden voor dit Ik bracht een paar aantekeningen mee van mijn laatste paar boodschappen. En vanmorgen wil ik het overlappen, omdat dit op geluidsband komt, welke over de hele wereld zullen gaan naar vele naties. En altijd is de reden dat ik het weer herhaal, omdat er misschien iemand de band voor de eerste keer zou horen en niet in staat zou zijn te begrijpen wat ik bedoelde wanneer ik terugverwijs naar iets anders. We zijn nu een paar maanden bezig geweest met de studie van het boek Openbaring, de Openbaring van Jezus Christus. We hebben de gemeentetijdperken doorgenomen. De eerste drie hoofdstukken van Openbaring waren de gemeentetijdperken. Toen werd Johannes opgenomen in het vierde en vijfde hoofdstuk en hem werden de dingen getoond die hierna zouden zijn. Nu, bij het zesde hoofdstuk daalt hij weer op de aarde neer om de dingen te zien plaatsvinden die zullen gebeuren vanaf het zesde hoofdstuk, het eerste vers, tot het negentiende hoofdstuk en het 21ste vers. Hiertussen komen de zegels, de plagen, de weeën, enzovoort, de sprinkhanen en de vrouw in de zon, en het eruitwerpen van de rode draak, de verzegeling van de 144.000, en al deze dingen. Dit is een week geweest van geduchte studie. En gisteren ben ik de hele dag nauwelijks van de kamer geweest, proberen te studeren. En het is iets, in de laatste tijd, er zijn veel oudgedienden hier, die ik leerde, ik zei maar, hierin horen de 70 weken van Daniël, maar ik probeerde er niet aan te beginnen om het uit te leggen. Maar deze keer, door de genade van God, heb ik het op mij genomen om te proberen genade van God te vragen, opdat ik het tot de mensen zou mogen brengen. En hierin vind ik dingen waarover ik helemaal niets weet. En ik heb Dr. Larkin's boek gelezen, Dr. Smith's boek, Dr. Schofield's aantekeningen, verschillende commentaren van mannen van overal, en toch kan ik dat van hen niet samenvoegen om het goed te laten uitkomen, zie? Dus deze week ben ik van plan om, ik heb de bibliotheek in Kentucky bezocht over iets van de oude sterrenkunde van de kalenders en tijden en uit de bibliotheken enzovoort al de oude boeken halen die ik kan. Om met dat geringe wat ik kan doen en mijn vertrouwen plechtig hebbend in Jezus Christus om het aan mij te openbaren, omdat ik het niet wil om te kunnen zeggen, ik weet dit en ik weet dat. Hij kent mijn hart, hij luistert naar mij, maar ik wil het, opdat ik zijn volk zou mogen verlichten. Daarom geloof ik dat hij het aan mij zal geven. Ik weet het tot nog toe nog niet, maar ik vertrouw hem voor de volgende zondag, omdat dat het geweldige gedeelte zal zijn, om volgende zondag die 70 weken te kennen en te plaatsen. Elk heeft een andere plaats. En wanneer je ze plaatst, ga je ze verder doorlopen en ze komen niet goed uit. Ze laten zich niet goed rangschikken en dat kan niet. En daarom, ik ben misschien niet in staat het juist te hebben, maar ik zal de Heer ervoor vertrouwen. En ik denk aan Salomo, die eens aan het bidden was, en de Heere vroeg of hij hem wijsheid wilde geven, niet voor zichzelf, geen vermeerdering van levensdagen, geen langer leven, geen rijkdommen, maar dat hij wijsheid zou mogen hebben om te weten hoe Gods volk te richten. En God eerde dat gebed. En gaf Salomo die wijsheid omdat het voor zijn volk was. En daarom vraag ik God mij te laten weten wat deze 70 weken betekenen. Omdat ik weet dat het de exacte kalender is voor het tijdperk waarin wij leven. En daarom wil ik het weten. Niet voor mezelf. Natuurlijk wil ik het weten. Ik zeg het niet op die wijze. Niet voor mezelf. Omdat ik het wel voor mezelf wil weten. Ik wil het weten. Omdat ik wil weten waar we leven en in welke tijd wij leven. En dan, ik weet dat dat werd gegeven. En verschillende hebben het uitgedokterd en ze hadden het helemaal lang geleden. Een man, las ik, had berekend dat de 70 weken geëindigd waren in 1919. Wel, dat was niet zo, na 70 weken. Na 70 weken is het allemaal geëindigd. Dus wij willen dat niet. We willen de waarheid weten en ik vraag God mij de waarheid te geven. Nu, ten einde dit een achtergrond te geven, ga ik terug om een klein beetje van het voorgaande te herhalen. Ik had daarvoor een paar notities die ik opschreef om te gebruiken bij het vierde en vijfde hoofdstuk van de Openbaring, zodat de mensen het zullen begrijpen. Voor we dit doen, ik wil het overlappen, zodat u zult komen van het vierde, nu bedenk, het derde hoofdstuk was het Laodicea-tijdperk en de gemeente werd opgenomen aan het eind van Laodicea. Nu, ik probeerde er iets over uit te leggen aan mijn vrouw. Ik had Becky, mijn dochter, met al de verschillende woordenboeken en zo die we konden krijgen. Zij gaven het antwoord niet. Ik nam het Bijbelse woordenboek, ik nam het oude Griekse woordenboek, ik nam het Webster's woordenboek en vele andere, de moderne woordenboeken. Geen ervan kon zelfs maar de woorden of het antwoord op enige wijze geven. Mijn vrouw zei, hoe verwacht je dat onze mensen, die arme mensen zijn, en vele van hen zijn onontwikkeld zoals wij, dat ze zoiets dergelijks kunnen begrijpen? Ik zei, God zal het antwoord geven. Ongeacht hoe ingewikkeld het is, God het kan het ontleden en het simpel maken. Want wij zijn een deel van die mensen die verlangen naar en bidden om die dag en dat uur. En onze ogen zijn op de hemel gevestigd en we zien uit naar zijn komst. En ik ben er zeker van dat hij het ons zal tonen. Nu, het zal ons niet de dag of het uur zeggen, omdat geen mens dat zal weten. Maar het zal ons zeker de dag van de week vertellen waarin we leven. En als we het slechts kunnen vatten. En nu, in het vierde hoofdstuk werd Johannes opgenomen onmiddellijk na de gemeente. Johannes ging omhoog, hij zag het volledige gemeentetijdperk. Daar wil ik graag even bij stilstaan om te zeggen dat veel mensen die verwachten dat er een of ander groot, kolossaal, machtig iets zal gebeuren in dit heidentijdperk, zeker fout zijn. Het gemeentetijdperk en alles wat er zal gebeuren gedurende de heidenregering is opgetekend van Openbaring 1 tot en met Openbaring 3. Vervolgens werd de gemeente weggerukt en opgenomen en de rest hiervan tot het 19e hoofdstuk is wat er gebeurt met het Joodse ras. Nadat de gemeente is opgegaan en het is de tijd van de grote verdrukking. Niets gebeurt er onder de heidenen, alleen het afslachten enzovoort, zoals we daarop zullen komen en zullen en het zien. Maar de gemeente zelf is heen gegaan bij het 13e, bij het laatste vers van het derde hoofdstuk van Openbaring. Wanneer het Laodicea-tijdperk eindigt, wat het laatste tijdperk was. En met name elk gemeentetijdperk, elke tijd, elk ding dat er gebeurde, elke ster, elke boodschapper, hun natuur, wat ze deden, en brachten het regelrecht terug door de geschiedenis tot de allerlaatste. Ik tekende daar precies de afbeelding aan de muurkant. En toen we klaar waren, kwam de Heilige Geest binnen en maakte een cirkel van dezelfde zaak op de muur en openbaarde het regelrecht door zichzelf hier aan ons allen. Nu, met dit te doen, vertrouw ik dat hij aan het einde hiervan zal komen met een geweldig iets en ons opnieuw tonen dat we in de eindtijd zijn. Nu, hoeveel van u hebben president Kennedy's toespraken gehoord, die commentaren erover enzovoort? Hoeveel hoorden deze voorspelling, dat omstreeks 1 januari wordt voorspeld dat zowel de Verenigde Staten als Rusland vulkanisch as zullen zijn? Dat is alles wat we nodig hebben. Dat is later dan we denken. Zie? Dus, als we zo dichtbij zijn, dat zelfs mensen van deze aarde voor zeggen dat deze verschrikkelijke zaak zal gebeuren, kunnen wij maar beter waakzaam zijn. Alles helemaal bijgewerkt, alle belijdenissen afgelegd, alles gereed. Want we weten niet precies op welk moment onze Heer aan ons zal gaan ons zal gaan ontbieden. En wanneer hij de oproep doet uitgaan, kom hogerop, kunt u maar beter gereed zijn. Het zal gaan komen in de uren dat u het niet verwacht. De grote Pinksteropwekking is nu aan het eindigen. We zien het overal. De laatste grote beweging. De boodschap is uitgegaan. Alles is nu gereed, wachtend. De gemeente is verzegeld. De bozen doen nog bozer. Kerken worden nog kerkelijker. De heiligen komen nader tot God. De gaven van de geest beginnen te vermenigvuldigen in de kleine groepen. We zijn in de eindtijd. Oh, ik hou zo van dat lied dat we vroeger zongen in de gemeente. Ik kijk uit naar de komst van die blijde dag van het millennium. Wanneer onze gezegende Heer zal komen en zijn wachtende bruid zal wegnemen. Oh, mijn hart roept en dorst naar die dag van lieflijke verlossing. Wanneer onze Redder weer terug zal komen naar de aarde. Wachtend op dat uur. Nu, in het vijfde hoofdstuk, in het vijfde vers, vinden we in onze voorgaande les, waar we spraken over van die bloedverwant verlosser, waarvan we ontdekten dat het Christus was. Het typeerde het met Rut. Rut een beslissing nemend. Rut die diende. Rut die rustte. Beslissen betekende rechtvaardiging. Dienen. En zichzelf gereed maken. Heiliging. Rusten was met de Heilige Geest tot het bruiloftsmaal kwam. Wat prachtig. De gemeente kwam via John Wesley rechtvaardiging. Of Martin Luther rechtvaardiging. Via John Wesley heiliging. Via Pinksteren doop met de Heilige Geest. En nu rustend. Wachtend op de komst van haar Here. Perfect. Onze bloedverwant verlosser. De oudsten hadden gelijk toen ze hem een lam noemden. Dat op het punt stond een leeuw te worden. Zijn rechter. Hij was een lam, weet u, met het zevenvoudig verzegelde boek. Toen het boek werd genomen, was het een middelaarswerk voleindigd. Nu, in het derde hoofdstuk was de gemeente naar boven gegaan, maar nu moet verlossing worden geopenbaard. Hoe de gemeente werd verlost. De openbaring van wat plaatsvond gedurende het gemeentetijdperk. Ziet u, de gemeente is weg. Dus hij toont nu in het vijfde hoofdstuk hoe hij het deed. Wat er plaatsvond. Hoe hij de gemeente verzegelde. De openbaring van zijn naam. De waterdoop met gebruikmaking van zijn naam. Eeuwig leven. Geen eeuwige hel. Slangenzaad. Eeuwige zekerheid. Al de grote leerstellingen. Voorbestemming van de gemeente. Wat werd geopenbaard aan de gemeente? Geopenbaard. Hij toonde hoe hij deed. Nu, onze bloedverwant verlosser wordt een zevenmaal verzegeld boek van verlossing overhandigd. Door de oorspronkelijke eigenaar. Amen. Wie vinden wij als de oorspronkelijke eigenaar? God zelf. En het lam kwam en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Wie was het lam? De verlosser. Onze bloedverwant verlosser. De bloedverwant van de gemeente. Die kwam en Israël verloste. Nu, we zullen daar vanmorgen op ingaan. Israël was verlost, maar het was niet op hen van toepassing, omdat ze hem verwierpen, maar de gemeente ontving haar verlossing. En hij is onze bloedverwant verlosser. Amen. Zoals Boas Naomi moest verlossen om Rut, de Moabitische, te krijgen. Een vreemdelinge, een heidense. Zo verloste Christus Israël. Verloste Christus Israël, paste de verlossing toe en werd verworpen. Herinnert u zich wat ik soms vertel van de gratieverlening van de man die werd doodgeschoten gedurende de burgeroorlog, terwijl hij een goede man was? Hij was onschuldig en ze bevonden hem schuldig, alhoewel in zekere zin schuldig was, daar hij wegliep ten tijde van de strijd. En ze bevonden hem schuldig en zouden hem doodschieten. En een man ging naar president Lincoln en zei, Meneer, Mr. Krinkel, dit is een christen. Die jongen was bang. Ik ken zijn familie. Hij was alleen maar bang. Hij bedoelde het niet kwaad. Hij liep weg. Meneer Lincoln, hij is in uw handen. U bent de enige die hem gratie kan verlenen. En meneer Lincoln nam een stuk papier en zijn pen en ontekende: verleen zo en zo gratie. Abraham Lincoln. Hij rende terug naar de gevangenis en zei: hier is het, ik heb je gratieverlening. Maar de man zei: ik weiger er naar te kijken. Er zou een heel groot zegel aan moeten zitten. Het zou van alles kunnen zijn. Je probeert me alleen maar belachelijk te maken. Het is Abraham Lincoln niet. Iedereen zou met zijn naam kunnen ondertekenen, maar het zou gewaarmerkt moeten zijn met zijn zegel enzovoort, als het van hem zou komen. En de man probeerde hem te overtuigen. De man in de gevangenis dacht echter dat hij schertste en liep gewoon weg. De volgende morgen werd hij doodgeschoten. En toen, nadat hij was doodgeschoten, was er een rechtszitting voor een federaal gerechtshof, omdat Abraham Lincoln 24 uur voordat de man werd doodgeschoten met zijn naam ondertekende dat deze man gratie werd verleend. En vervolgens schoot de regering hem toch dood. Wat dan? Toen kwam het federaal gerechtshof van de Verenigde Staten tot dit besluit, dat luidde: gratie is geen gratie, tenzij het wordt aanvaard als gratie. En Jezus verloste Israël op Calvary, maar het werd geen gratie voor hen, omdat zij het niet als gratie ontvingen. Maar in onze les nu over deze 70 weken ontdekken we dat ze terugkomen en hun gratie ontvangen. Maar hij verloste de gemeente. Wij hebben dan gratie ontvangen, omdat wij het bloed van Jezus Christus als onze gratie hebben aanvaard. Nu, wij vinden dat hij onze bloedverwant verlosser was. En hij nam het boek uit de hand van de oorspronkelijke eigenaar. Het is een eigendomsbewijs voor verlossing. Wij ontdekten dat, herinnert u zich de studie? Het is een eigendomsactie van verlossing. Er zit een uittreksel bij dat God leven vereiste voor de dood. Destijds in de Hof van Eden, Jezus de rechtvaardige stierf en nam een eigendomsbewijs. En was in staat de zegels te verbreken, te openbaren wat erin stond, en gaf het erfdeel dat aan hem behoorde, aan zijn volk. Eeuwig leven dat hij beërfde door dat te doen, hij ontledigde zijn eigen leven op Calvary en verdeelde het onder ons door de Heilige Geest. Amen. Geen mens is ooit in staat geweest om te komen, tot zelfs maar te bedenken welke liefde dat was wat hij deed. Satan, die eens de bezitter was vanwege de val in de hof, wordt gebonden en in de poel des vuurs geworpen. Zijn dagen zijn voorbij. Jezus had in het evangelie 4 titels. We namen dat door: Zoon van David, erfgenaam van de troon. Zoon van Abraham, het koninklijk geschenk. Zoon des mensen, erfgenaam van de aarde. Zoon van God, erfgenaam van alle dingen. Het koninklijk geschenk. In het Oude Testament kon eigendom niet langer dan 50 jaar worden vastgehouden. Het kon niet langer geheel van zijn oorspronkelijke eigenaar worden weggenomen dan 50 jaar. En op de 40ste dag betaalde hij de prijs. Op de 50ste dag werd de verlossing en de kracht die aan de gemeente behoorde, wat verloren was in de Hof van Eden, terugverlost en tot ons gezonden door het doop van de Heilige Geest op de 50ste dag. Toen namen wij de boekrol op. We namen de boekrollen op, hoe deze boekrol werd overgegeven in zijn hand, hoe dat Jeremia in Jeremia 32 vers 6 zijn neef Hanameel het erfdeel naliet toen ze in gevangenschap zouden gaan, waar we op in zullen gaan vanmorgen, met hem in gevangenschap. En het werd bewaard in een aarden vat. Het toont waar de kracht van God en de boekrollen en de geheimenissen van God bekend zijn in het hart. Ons plan van verlossing, dat wordt bewaard in aarden vaten. Jezus' naam en de openbaring. We ontdekken dat dit was verzegeld met 7 zegels. En elk zegel was eromheen gewikkeld. En naarmate de openbaring voortkwam, trok hij het zegel eraf, deed deze eraf en las wat het zegel vermeldde. Vervolgens deed hij het volgende eraf, de boekrol, en las wat het zegel vermeldde, verwijderde het volgende en trok het eraf, dat eraf, en zag wat het zegel vermeldde en wat de openbaring was. En dat is precies wat onze zeven zegels, waar we binnenkort op in zullen gaan, naar we vertrouwen, zullen doen. Elk zegel, wanneer het van het boek wordt afgenomen, zal worden ontrold en dat zal precies tonen wat er plaatsvond. En we ontdekken dat er zeven, vijf in het plan van verlossing zijn. Vijf is het getal en er zijn vijf zevens, zeven zegels, zeven geesten, zeven engelen, zeven bazuinen en zeven gemeentetijdperken. Dus u ziet, de vijf zevens betekenen genade, vijf betekent genade en zeven is volmaaktheid. Dus het loopt gewoon helemaal precies volmaakt, ziet u? Goed. Zoals elk zegel dat in het woord van God wordt gebroken, aan de mens van het tijdperk openbaart, in welk tijdperk we leven, de geest van het tijdperk, de gemeente van het tijdperk. Openbaring 10, aan het eind ontdekken we, toen het laatste zegel werd verbroken, dat de engel daar staat met één voet op het land en één op de zee, met zijn handen omhoog naar de hemel en een regenboog over zijn hoofd, zwerend bij hem die voor immer en eeuwig leeft, dat de tijd is afgelopen bij het laatste zegel. En wacht u tot we in die zegels komen en kijk hoe het met dat zegel gesteld is. Nadat u de 70 weken ontdekt, zie dan hoe het met de zegel staat. De tijd is op. Verlossing is voorbij. Hij is nu de leeuw en de rechter. Hij is uw redder deze morgen, maar op een dag zal hij uw rechter zijn. Het 8e tot en met het 14e vers van het 5e hoofdstuk openbaart de tijd dat het lam wordt aanbeden, zowel in de hemel als op aarde. Het zevenmaal verzegelde boek. Het waarachtige lam, de bloedverwantverlosser. En van het 8e vers tot en met het 14e vers. Aanbidden engelen hem. Aanbidden de oudste hem. Aanbidden de levende schepselen hem. En Johannes aanbed hem, bad hem zozeer. Tot hij zei, elk schepsel in de hemel, in de aarde, onder de aarde, hoor mij, zeggende, zegening, ere, kracht en wijsheid, zei het lam. De aanbiddingstijd voor het koningslam. Nu. De gemeente is verdwenen, bedenk dat. Nu laten we opslaan Daniël, het 9e hoofdstuk, vers 1 tot en met 3. En dan zullen we nemen vers 20 tot en met 27, omdat dit alleen Daniëls gebed is. Ik wil dat u dit steeds maar weer leest deze week, tot u het begrijpt. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Galdeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal der jaren waarvan het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. Nu het volgende. En ik stelde mijn aangezicht tot God, de Heren, om hem te zoeken met het gebed en smekingen met vasten en zak en as. En ik bad dan tot de Heren mijn God en deed belijdenis en zo gaat het verder totdat we nu tot het 20e vers komen. Om tijd te sparen en daar de mensen staan, wil ik nu gaan naar het 20e vers. Toen ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk, van Israël, en mijn smeking neerwierp voor het aangezicht van de Heere mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God, toen ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snel gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en sprak met mij, zei Daniël, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. Wat als wij daar slechts bij hadden kunnen zijn. Hoe vond hij hem? In gebed. De engel, de man, bemerkte u dat hij hem de man noemde? In het begin van uw smekingen is het woord uitgegaan en ging uit dat hij moest gaan. En ik ben gekomen om u dat te kennen te geven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, of uw stad, om de overtreding te sluiten en om de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Daar is het zesvoudige doel van zijn komst. Nu let op. Weet dan en versta. Luister nu. Van dat woord, dat het woord uitging om te doen weerkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst, zal zijn 7 weken en 62 weken. En de straten en de grachten zullen weer gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk van de vorst dat komen zal, de vorst die zal komen, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastbesloten verwoestingen, en hij zal velen het verbond versterken. Luister, 1 week, 1 van deze 70 weken, en op de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding toe, die vastbesloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Nu, daar is onze les voor de volgende 3, 4 of 5 samenkomsten, wat de Heer ook zal openbaren. 70 weken. Nu, ik zal Doc vragen om vanavond, als hij wil, mijn schoolbord hier neer te zetten, zodat ik het zal kunnen aanduiden. Ik wil niet dat u het nu mist. U zult met mij moeten studeren en diep studeren, anders zult u het missen. En ik wil het hier uittekenen op het schoolbord. Brengt u dan uw pen en papier mee en schrijf deze data op, deze tijden en alles erover. Nu, de 70 weken beginnen, nu vat dit, nadat de gemeente eruit is genomen. Nu, iedereen die dit begrijpt, zegt amen. Nu, nadat de gemeente eruit is genomen. Openbaring 6, 1 en tot en met Openbaring 19, 21 staat in verband met de 70ste week. Daarom moeten wij stoppen en het uitleggen voordat we verder gaan. Wij moeten stoppen en het waarom uitleggen van deze 70 weken, want als je dat niet doet, zult u die zegels missen en u zult die bazuinen missen, u zult die schade missen, die plagen, die 3 onreine geesten als kikvorsen, die 3 weeën, het uitwerpen van de rode draak, de vrouwen in de zon. U zult dat alles missen als je dat niet doet, omdat het hier precies plaatsvindt in de 70ste week. Daar vindt het plaats. Nu, de profeet Daniel was in Babylon geweest gedurende 68 jaren. U die de verwijzingen wilt nagaan en u zelf wat van de tijd wilt besparen die ik nodig heb gehad om het op te zoeken. 68 jaar. Hij ging in ballingschap in 606 voor Christus. En toen het visioen tot hem kwam, was het 538 voor Christus. 538 van 606 afgetrokken, geeft 68. In 68 jaar was hij in Babylon onder de heidenen geweest en hij had nog steeds de overwinning. Amen. Wij kunnen er geen uur in blijven. Maar hij had er precies middenin gezeten met niemand anders dan 3 metgezellen die in verschillende delen van het koninkrijk waren. Maar Daniel stond alleen met God en bleef 68 jaar lang in de overwinning. Denk eraan. Ik wil niet beginnen te prediken, omdat dit een onderwijzingsboodschap zou zijn. Maar 68 jaar lang had hij de overwinning vastgehouden en was onbesmet voor God, zonder de doop van de Heilige Geest, zonder het bloed van Jezus Christus om voorspraak voor hem te doen. Met alleen het bloed van stieren en geiten en vaarzen, die hij in het geheim moest offeren, vanwege de heidense tradities van het land. Zij waren daarheen gevoerd, Jeremia profeteerde van hen, dat zij erheen zouden gaan. Nu, Daniel, oh my, hij was beginnen te zien dat de tijd nabij kwam. Precies zoals wij vandaag. Daniel begon het te begrijpen door het lezen van boeken. En in het eerste jaar van de regering van Daniel, in de regering, merkte ik Daniel in de boeken dat het getal der jaren waarvan het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. Jeremia profeteerde in 606 voor Christus vanwege hun zonde en goddeloosheid dat zij er 70 jaar zouden zijn. U herinnert zich dat er nog een profeet was die opkwam in die tijd. Ik kan zijn naam op dit moment niet noemen. Ik zou het straks even voor u op kunnen zoeken als ik het even opnieuw zou kunnen opzoeken. Maar hij kwam eraan en zei, Jeremia, je bent fout. God zal Israël daar maar voor zoveel dagen gaan houden, gedurende ongeveer 2 jaar. Jeremia zei, zo zei het, amen. Hij zei, maar wacht een ogenblik. Laten u en ik elkaar controleren als profeten. Hij zei, bedenk, er zijn er geweest die voor ons profeteren. En zij vertelden dingen die fout waren. En God onderhield zich met hen, omdat ze verkeerde dingen vertelden. Dus laten we zeker zijn. Maar de Heere God vertelde mij dat het 70 jaren zouden zijn. God sloeg die valse profeet en nam zijn leven datzelfde jaar nog. Omdat God deze ware profeet had verteld dat het 70 jaren zouden zijn. En ik wil dat u opmerkt hoe Daniel, die toch een vreemdeling was, hoewel afgesloten van zijn volk, afgesloten van zijn gemeente, zonder kerkdienst, zonder een enkele gemeente omheen te gaan, zonder een enkel lied om te zingen dan wat hij zelf zong, te midden van dit alles nog steeds vasthield aan wat die profeet zei. Amen. Amen. Geen gemeente omheen te gaan, niemand om gemeenschap mee te hebben. Iedereen ging naar de heidentempels. Iedereen aanbad hun afgoden. Geen christelijke liederen. Niemand geloofde hetzelfde als wat hij geloofde. In 68 jaren, vanaf dat hij een jonge man was van ongeveer 12 of 14 jaar oud toen hij daarheen mee werd gevoerd, bleef hij getrouw aan God en begreep door de profeet Jeremia dat die dagen bijna vervuld waren. Hoe zou dat het hart van elke ware profeet van God vandaag waarschuwen? Dat wij moeten terugzien en kijken wat deze ware profeet zei. En weten dat wij in de eindtijd zijn. Hij zei, ik begreep door de boeken die Jeremia, mijn broeder, vele, vele jaren geleden profeteerde, dat Israël hier 70 jaar zou blijven. En die tijd is zo ongeveer vervuld. En hij maakte zichzelf gereed. En hij riep een vaste uit. En hij heiligde zich en hulde zich in zak en as. Deed het op zijn hoofd en ging vasten en bidden om inzicht te krijgen in welke dag ze leefden. En als Daniel, de profeet van de Heer, Jeremia's boeken kon raadplegen en hem zelfs tot zo'n plaats kon brengen dat zelfs Israël eruit kwam, zij alle die leefden uit Babylon kwamen om terug te gaan naar het vaderland, als het hem ertoe bracht om in zak en as te vasten, hoezeer te meer behoorde het te doen aan de gemeente van de levende God te weten dat de tijd aan het wegebben is en er geen tijd meer zal zijn en dat de komst van de Heer Jezus Christus en het grote duizendjarig rijk op het punt staat te beginnen. Hoe kunnen wij niet tijd verspillen met spelen, dobbelen, zwembaden op zondag? Geen tijd voor de Heere. gewoon in verval geraakt. Als de herder over het een of ander spreekt wat u niet aanstaat, staat u op en loopt u weg. En als de kerkdienst lang duurt, wel, dan bent u misnoegd. Kijk naar onze toestand. Kijk naar wat wij aan het doen zijn. Vergelijk onze levens met die van de profeet. Eén man in een heel koninkrijk. Zonder gemeente omheen te gaan en nergens iets anders omheen te gaan. Het was omvergehaald en afgebrand. Zijn stad, zijn volk was gevangen. 68, 69, 70 jaar. Hij had nog 2 jaar over. Dus toen hij begon te lezen in het boek en zag dat de tijd nabij kwam om vervuld te worden, ging hij tot God in gebed om te ontdekken hoe het zat. Wat een tijd. Wat doen wij? Terwijl naties breken. De zee aan de wand. Rassenscheiding. De zee buldert, de harten van de mensen bezwijkt van vrees. Een tijd van verwardheid, al deze dingen. Het teken aan de wand. Rassenscheiding, allerlei kwaad. Dat in de wereld gebeurt. En twisten en gevechten. En oproeren en wapens. Hangend in de hangars. Zodat één klein land ter grootte van Cuba hier de wereld in 10 minuten kan vernietigen. En men twist met elkaar. Goddeloze mensen. Die God niet kennen. En zijn kracht niet kennen. En de Heilige Geest in de gemeente, bewegend onder de uitverkorenen, tonend dat hij leeft na 2000 jaar. Dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Hoe kunnen wij lui neerzitten? Hoe kunnen wij er gewoon overheen stappen? Het wordt tijd dat we de zaak in orde maken. Uitziend naar dat grote uur dat nadert. Nu, hij las in Jeremia, het 25ste hoofdstuk. Laten we Jeremia, het 25ste hoofdstuk, opslaan en lezen wat Jeremia had te zeggen. Laten we maar beginnen bij het 8e vers, omdat ik wil er zeker van zijn dat u het begrijpt. Het 11e vers had ik hier opgeschreven om te lezen, maar laten we beginnen bij het 8e vers. Daarom, zo zegt de Heere, der Heerscharen, ik hou daar zo van. Wanneer ik kan horen dat een profeet opstaat met zo spreekt de Heere God. Broeder, dat is het. Voor mij maakte dat het onomstotelijk vast. Dat is alles. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Omdat gij mijn woorden niet hebt gehoord. Ziet, ik zal zenden en nemen alle geslachten van het noorden. Spreekt de Heere. En tot Nebukadnezar, Rezar, de koning van Babel, mijn knecht, en zal ze brengen over dit land, en over de inwoners daarvan, en over al deze volken rondom, en ik zal ze verbannen. Bedenk, ze waren Gods uitverkorenen, waar hij over spreekt. Dat waren niet de ongelovigen, dat waren kerkleden. En ik zal van hen doen vergaan de stem der vrolijkheid. En de stem der vreugde, precies zoals we vandaag hebben, allemaal rock and roll, Ricky en Elvis en oh. De stem van de bruidegom en de stem van de bruid. Het geluid van de bruid, liever. Het geluid der molens en het licht der lamp. En dit ganse land zal worden tot een woestheid. Hoor die profeet het uitroepen. Dit hele land zal tot een woestheid worden. En niet om deze grote dienstknecht van God na te bootsen. Maar ik profeteer dat deze hele natie een woestijnij zal worden. God zal deze natie straffen voor haar zonde. Als God Israël niet zou laten begaan, zijn uitverkorene, Abraham's zaad, met wie hij het verbond sloot en aan wie hij de belofte gaf, als hij bij hen hun overtreding niet door de vingers zag, hoewel ze religieus waren tot in de pit, grote kerken hadden, de priesters en de rabbi, maar vanwege de immoraliteiten en dergelijke onder hen, liet God hen oogsten wat ze zaaiden, en evenzo zullen wij het. Elfde vers. Dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting. Dat is dat iedereen gewoon kijkt en zegt, daar zijn ze nu. Ze waren zo groot, kijk nou eens naar ze. En deze volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. Dat is een mensenleeftijd. Dat is toen uw oude gezegende moeder een baby was. Zij waren daar zonder een God, zonder een kerk, zonder een lied, zonder iets. Een volledige generatie lang. Tot heel die zondige generatie was uitgestorven. Maar het zal geschieden, als de 70 jaren vervuld zijn, dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid bezoeken, als ook over het land der Galdeeën, en zal dat stellen tot een eeuwige verwoestingen. En ik zal over dat land brengen al mijn woorden die ik daarover gesproken heb, al wat in dit boek geschreven is, wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken. Want van hen zullen zich doen dienen die ook machtige volken en grote koningen zijn. Alzo zal ik hun vergelden naar hun doen en naar het werk hunner handen. Want alzo heeft de Heere, de God Israëls, tot mij gezegd, neem deze beker van de wijn, de grimmigheid van mijn hand, en geef die te drinken aan al de volken, tot welke ik u zend. Met andere woorden, ik heb je deze boodschap gegeven, zit niet stil, blijf niet op één plaats, maar profeteer tot al de volken. Volgt u het? Profeteer tot al de volken. Toon mijn tekenen en wonderen en laat ze weten dat ik kom om dit te doen. Dat zij drinken en beven en dol worden vanwege het woord dat ik onder hen zal zenden. Wat doet men in deze dag? Ze noemen u vandaag een valse profeet. Noemen u een compromiszoeker. Noemen u een fanatiekeling, een waarzegger, of een dromer van dromen, of een of andere soort van geestelijke telepaat. Zij zullen dol worden. En het woord dol, als u het zult ontleden, betekent krankzinnig. Ze zullen werkelijk krankzinnig worden en zeggen, ah, besteed geen aandacht aan die heilige roller, die nonsens. Vanwege het woord dat ik onder hen zal zenden. Ziet u de geschiedenis zichzelf herhalen? Jeremia zou het niet eens zijn met hun fariseeën, saduceeën, herodianen, wat het ook zou mogen zijn. Hij maakte gewoon het woord bekend. En het maakte dat ze helemaal razend op hem werden. Wat? Nu merk op, en ik nam de beker van de hand des Heren, en ik gaf te drinken al de volken. Jeremia bleef niet thuis. Jeremia bleef niet gewoon op één kleine plaats, maar hij liet het al de naties drinken, tot welke de Heren mij gezonden had. Jeremia nam het woord van de Heren, de wijn van zijn woord. En de wijn is de kracht van zijn woord. Wijn heeft kracht. Wijn is een bedwelming. Er zit kracht achter de wijn. En ik heb des Heren woord genomen, zei Jeremia. En het is gemanifesteerd. De wijn, de kracht die erin is, heb ik voor hen uitgeoefend. En zij wilden het niet horen. God zei, dan zal ik hen 70 jaar naar Babylon zenden. Dat is precies wat hij deed. De rechtvaardige en de onrechtvaardige gingen gelijk op. Nu, terug naar de les. Daniel was aan het lezen geweest. Denk even na. Daniel las dezezelfde woorden als die wij vanmorgen lezen. Daniel las dezelfde Bijbel. Dezelfde leestekens. Dezelfde zinnen. Dezelfde dingen. Die ik met de hulp van God u zal voorlezen in de volgende paar boodschappen. Dezelfde zaak. Om u te tonen dat wij in de eindtijd zijn. En Daniel nam het woord van Jeremia. En gaat naar Babylon. En hij was de gezalfde profeet. En hij verrichtte wonderen. Tekenen. Kon onbekende tongen uitleggen. En hij deed tekenen en wonderen. Te midden van hen. Hoewel hij toch alleen stond. Op zichzelf. Amen. Hij stond alleen. Maar Jeremia had deze woorden vele, vele jaren tevoren geschreven, toen Daniel het woord uitleggend zei, nu wacht een ogenblik, we komen vlak bij de eindtijd. Want ik ben hier al 68 jaar geweest. En de profeet van de Heer, amen, mijn broeder, de ware profeet van God, die zelf had bewezen dat hij een profeet was, profeteerde tot ons. Ik heb het hier opgeschreven staan in een boek, waar staat, 70 jaren zullen er bestemd zijn. Dus, Heere God, wij naderen het einde. Heel die generatie is uitgestorven. Wat zult u nu doen, Heer? U beloofde ons te zenden, en hij maakte zich gereed om te bidden. O God, als er ooit een tijd was dat wij ons gereed moesten maken om te bidden, dan is het nu. Want wij zien, evenals zijn trouwe dienstknecht, door de brieven van de apostelen, door de waarschuwingen van de Heilige Geest, dat wij in de laatste dag zijn. De Heilige Geest spreekt dat in de laatste dagen de mensen roekeloos zullen zijn. Opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig en verachters van de goede. Ik begrijp het door de schrift. En ik begrijp dat er spotters zullen komen in de laatste dagen. Ik begrijp dat volk tegen volk zal opstaan in de laatste dagen. Ik begrijp dat er vloedgolven zullen zijn in de laatste dagen. Ik begrijp dat er angstaanjagende schouwspelen zullen zijn, zoals vliegende schotels, geheimzinnige schouwspelen in de hemelen. En de harten der mensen zullen het begeven van angst. Er zal een tijd van verwarring zijn en spanning onder de mensen. Ik lees dat ze alle in organisaties en denominaties zullen gaan en een verbond hebben in de laatste dagen. Ik begrijp dat de vrouwen hun haar zullen afknippen in de laatste dagen. Ik begrijp dat ze korte kleding zullen dragen en op hooggehakte schoenen lopen, klepperend als ze lopen in de laatste dagen. Ik begrijp dat de moraal erg laag zal zijn in de laatste dagen. Ik begrijp dat de predikers valse herders zullen zijn in de laatste dagen. Die compromissen zullen sluiten. En het volk niet zullen voeden met het woord van God. En ze zullen in plaats daarvan achter geloofsbelijdenissen en zo aangaan. Maar ik begrijp dat er een stem zal komen in de laatste dagen. Roepende uit de woestijn. De mensen terugroepend tot de oorspronkelijke boodschap. Terug naar de dingen van God. Ik begrijp het door het boek. Dat die dingen zullen plaatsvinden. Ik begrijp dat er in de laatste dagen een hongersnood zal komen. De kerken zullen zo georganiseerd en zo vastgeroest zijn en alles. Dat er in de laatste dagen een hongersnood zal komen. En het zal niet zijn naar brood en water alleen. Maar naar het horen van het ware woord van God. En de mensen zullen gaan van het oosten, van het westen, van het noorden en het zuiden om te zoeken om het ware God, woord van God te horen. Maar de kerken zullen zo georganiseerd zijn en ingekapseld dat ze zullen falen het te horen. Ik begrijp dat door boeken. Maar in die dag, o God, zal er een reisje voortkomen uit David. Ik begrijp. Dat hij Elia zal zenden. Voordat die dag komt in de eindtijd. En hij zal een boodschap hebben die de harten van de kinderen zal terugvoeren tot de vaderen. Hun terugbrengen naar het oorspronkelijke. Terugvoeren naar het einde en het begin. Ik begrijp dat dit zal plaatsvinden juist voordat de geest de heidengemeente verlaat om naar de Joden terug te keren. En ik begrijp dit niet alleen door een brief. Ik begrijp het door het woord. En door het geschreven woord dat Israël zal terugkeren naar haar thuisland. En ik zie haar binnengaan. Ik begrijp door brieven van de profeten dat Israël een natie zal worden. Zij zullen de tempelaanbidding herstellen. En God zal zich weer met haar gaan bemoeien als ze naar haar thuisland terugkomt. Oh, twee profeten zullen er onder hen opstaan in de laatste dagen. Ik begrijp dat. Juist wanneer de heidengemeente heen gaat, zullen twee profeten arriveren. Elia en Mozes aan Israël. We zullen daartoe komen als we doornemen. Profeten zagen dat de tijd bijna vervuld was, daar ginds in Babylon. Goed. Gabriel verschijnt om te openbaren. Niet alleen waar hij om vroeg, maar om hem helemaal verder door te vertellen wat er bestemd was voor het Joodse ras helemaal tot aan de volleinding. Amen. Hij vroeg een klein beetje en kreeg de hele zaak. Hij vroeg alleen om te weten, Daniel probeerde te ontdekken, hoeveel langer, Heer, zal het nu nog duren? Jeremia, de profeet, uw dienstknecht, mijn broeder, heeft 68 jaar geleden geprofeteerd en zei dat het 70 jaar zou zijn dat dit volk hier zal blijven. Heel de oude generatie is nu vrijwel gestorven. Er is een oude Pinkstergeneratie die 40 jaar geleden opkwam, oude vechters werden ze genoemd. Zij organiseerden zich en sloegen en ruzieden steeds maar door via de berg Horeb en Nebo, helemaal door, maar tenslotte zijn we nu bij de rivier. Hij zal een nieuwe generatie doen opstaan met een Jozua om ze mee te nemen naar de overkant. De wet faalde. Mozes liep ermee. Mozes faalde. Jozua nam ze mee over. Wij ontdekken dat de organisaties hebben gefaald. Maar de geest van God. Jozua, het woord Jozua betekent Jozua, Jezus onze redder. Dat de Heilige Geest in de gemeente zal komen. Niet een organisatie. Maar de Heilige Geest zal onder de mensen komen en haar gereed maken om op te trekken om de Jordaan over te steken. Ik begrijp door het lezen van het boek dat dit zal gaan plaatsvinden. En God weet dat ik dat nu zoek, opdat ik zijn volk zou mogen troosten om hun te vertellen wat er aan de hand is. Zowel aan hen hier vanmorgen als ginds door de landen waar deze banden heen zullen gaan, wereldwijd. Dat wij in de eindtijd zijn. Hij openbaarde het helemaal totdat het koninkrijk volledig was hersteld en het duizendjarig rijk begon, dat was Gabriels boodschap. Hij zei, ik ben gekomen om te vertellen dat er 70 jaren, 70 weken, nog bestemd zijn over uw volk, bepaald tot het einde van het Joodse geslacht. Er zijn 70 weken. Nu let op wat hij zei. Dat nu, vanaf het uitgaan om te herstellen, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw stad. Uw stad. Babylon was zijn stad niet. Waar was zijn stad? Jeruzalem. Nu, wanneer we komen tot de 7- of 6-voudige bekrachtiging, zullen wij ontdekken wat die stad is en het naar voren brengen. En bewijzen wie ze was, wie haar stichtte, waar ze vandaan kwam, hoe lang zal ze stand houden, zal ze weer herbouwd worden, in welke tijd. Oh, er liggen nog grote dingen op ons te wachten. Goed. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw stad om de overtreding te sluiten. Nu, hij zei nooit Daniel. Ongetwijfeld vertelde hij hem dat het 70 weken waren. Ik bedoel 70 jaren die ongeveer ten einde waren. 68, er ontbraken nog maar 2 jaar. En we ontdekken dat Jeremia's profetie helemaal precies uitkwam. 2 jaar later gingen ze weg. Nehemia ging heen en kreeg een bevel van de koning en bouwde de muur in moeilijke tijden. Ze werkte. Hij zei de muur, luister hiernaar, om de overtreding te sluiten en om de zonde te verzegelen. Om een eind aan de zonde te maken. Voor wie? De Joden. bestemd over uw volk, niet over de heidenen, over uw volk, de Joden. En uw stad, niet New York, niet Boston, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Rome, maar over uw stad, Jeruzalem. En om de overtreding te sluiten en om de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Let op, weet dan en versta van dat het woord uitging om te doen weerkeren en om Jeruzalem te bouwen, wat zijn stad was, tot op Messias, de vorst, zullen 7 van de 70 weken zijn. Wacht tot we daarop ingaan. Oh, wonderbaar. Dat is een zegening die ik... Ik zal een touw halen en mezelf hier op de plaats vastbinden. Openbaar het helemaal. Zij, ik zal u nu niet alleen gaan vertellen dat die 2 jaar ongeveer over zijn. Het zal beëindigd zijn, vervuld. En we weten allemaal dat ze daar precies 70 jaar bleven en uittrokken. Helemaal precies zoals de profeet had gezegd. En Jesaja, ik bedoel Daniel, geloofde die profeet, dus hier was hij gereed, goed. En nu Gabriel kwam, hij zei, ik ben gekomen om het u helemaal te laten zien, om u deze dingen te openbaren, helemaal tot aan de voleinding. Kijk. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe. Voleinding is het eind van alle dingen. Ik zal u gaan tonen wat er zal gebeuren. Nu luister. Vat het. Ik, Daniel, ik werd gezonden. Gij zijt geliefd in de hemel. En ik heb uw gebeden gehoord. En ik ben neergekomen om u te vertellen wat bepaald is voor de Joden en Jeruzalem vanaf ditzelfde moment tot aan het eind van de voleinding. De hele zaak. Nu, begrijpt u het, klas? Als wij uit kunnen vinden wat deze 70 weken zijn, weten we wanneer de voleinding is. Oh my, God help ons het te weten. Het vertelt ons precies ergens op deze bladzijde, precies van die tijd tot deze tijd, tot de voleinding, en het zal er niet 1 minuut naast zijn. Hoe Gods grote woord, toen God de aarde maakte en haar in haar baan plaatste, zoals ik onlangs 's avonds predikte, zondagavond, hoe dat er niets is wat faalt. Wel, deze wereld draait zo perfect dat ze u tot op de minuut nauwkeurig precies kunnen zeggen wanneer de zon en de maan elkaar zullen passeren over 20 jaar vanaf heden. Ik kan het u niet zeggen, door geen enkel uurwerk dat we ter wereld hebben. Het zal 2 of 3 minuten achterlopen per maand, of 2 of 3 minuten voorlopen, dat is het beste wat we hebben. Wij kunnen niet zo volmaakt maken. Omdat er slechts 1 ding volmaakt is, dat is God. En God en zijn woord zijn dezelfde. Dus Gods woord is volmaakt. En als we deze dagen kunnen uitvinden, zullen we ontdekken precies waar de voleinding zal zijn. Begrijpt u? Het is vastbesloten tot aan de voleinding. Het 24e vers, uw volk en over uw heilige stad, wat Jeruzalem is. Ik heb hier het 24e vers, Jezus verwees hiernaar in Matteüs 24. Nu, broeder Collins, als hij hier vanmorgen is, ik weet niet of hij hier is of niet. In de vragen van onlangs, 's avonds, stelde hij een vraag. Ik vermoed dat het in orde is dat ik het zeg, broeder Collins. Over de gruwel die verwoesting brengt, zie. Wat dat betekende. Jezus sprak ervan in Matteüs, het 24e hoofdstuk. En we ontdekken, ja, Matteüs 24, vers 15. Nu, laat me dat heel vlug even doornemen, zodat u kunt zien wat... Jezus spreekt hier over dezelfde zaak en verwijst terug naar Daniel. Matteüs 24, 15, voor u die het opschrijft. Ik wil dat elkeen nu speciaal vanavond en volgende zondag pen en papier meebrengt, omdat we zijn, tenzij u een band hebt. 24, 15. En Wanneer gij dan zult zien, wanneer gij zult zien, de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, bedenk, dit is 480, 3, 4, 5, 86 jaar tevoren, 486 jaar tevoren, Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, nu kijk, in uw Bijbel, het staat tussen haakjes, die het leest, die merken daarop. Nu hij spreekt tot de Joden, ze wilden weten, hoe zit het met deze tempel? Wanneer zal ze vernietigd worden? Wanneer zal ze herbouwd worden? Wanneer zal de tijd komen dat er geen steen op de andere zal worden gelaten? Hoe lang zal het duren? Hij zei, wanneer gij dan de gruwel ziet staan die verwoesting brengt, toen Daniël in de heilige plaats stond, zie, zei, wanneer gij ziet dat dit komt te geschieden, nu laat hij die leest begrijpen waarover hij spreekt, dat is de reden dat wij tot God bidden, om dat zo volmaakt te maken, dat er geen schaduw van twijfel zal zijn. Omdat wij niet worden verondersteld onze eigen uitleg te geven aan die dingen, het moet komen via zo spreekt de Heer. Dus laat ik het daarbij totdat ik het begrijp. Openbaarde alle dingen aan hem, die gruwel, en bedenk, het heeft een samengestelde betekenis. Betekenis precies zoals, roept mijn zoon uit Egypte, evenals Israël eruit werd geroepen, zo werd Jezus, zijn zoon eruit geroepen, en dat zal helemaal precies zo zijn, zal net zo zeker plaatsvinden als dat ik hier sta, en hij deed het op een bepaalde manier, en hij heeft het allemaal verborgen gemaakt, helemaal verborgen voor de gemeente, oh, wanneer we daarop ingaan, op die zesvoudige begrippen, hoe dit alles verborgen heeft, hoe hij dit alles verborgen heeft voor de gemeente, zodat de gemeente er elke minuut naar uit zou zien, ze wist niet wanneer hij kwam. Maar nu, het gemeentetijdperk is zo ongeveer voorbij. Dus het is nu gewoon gereed voor de komst, het maakt zich klaar. Dit is een van de belangrijkste schriftgedeelten in het boek. Wat doet het? Het verhaalt de beëindiging van de Joodse natie. Het Joodse volk, dit schriftgedeelte, de 70 weken, ontsluit en vermeldt precies vanaf de tijd dat Daniël daar begon, tot het einde van de voleinding. Het is een van de grootste uurwerken. Hoeveel hebben mij horen zeggen, als u wilt weten welke dag van de week het is, kijk naar de kalender. Als u wilt weten in welke tijd wij leven, let op de Joden. Dat is juist, daar wordt Gods kalender uitgehaald, daar vandaan. Elke theoloog, elke bijbelgeleerde, iedereen zal u vertellen dat de Joden het uurwerk zijn. Nu, hoeveel tijd hebben we nog? We zijn pas, mensen, heet, oh ik. Het heeft niets te doen met de heidenen. Deze zeven zegels, zeven plagen, zeven weeën, zeven bezuinen, hebben er niet één ding mee te maken. De heidengemeente zal op dat moment in de heerlijkheid zijn. Het heeft niets met ons te doen, met de heidengemeente. Het houdt zich alleen bezig met Israël, Daniël, uw volk en Jeruzalem. Nu. En het onthult de feiten dat God alleen met de Joden handelt wanneer ze in hun geboorteland zijn. Halleluja. Ik denk dat ik daar de kern raak. Op dat punt. Men probeert steeds toe te staan, vanaf de tijd dat Israël daar was, in Daniëls tijd, en een grote schrijver, omdat ik weet dat enige van zijn volgelingen hier zitten, zal ik het niet zeggen, maar dat is de reden dat zij al dit valse gedoe hadden. Wist u hoe de Millerieten, voor zij zevende dag Adventisten werden, wat zij hier deden in 1919, namen hun vleugels, u hebt het allemaal gezien in de krant Courier, en gingen hier die morgen heen om weg te vliegen? Die namen Daniël 70 weken, ziet u, de Millerieten. Toen later door mevrouw Ellen White, die hun profetis was, des was, veranderden zij en noemden zich zevende dag Adventisten. Zie, en nu hebben ze hun naam veranderd in de stem der profetie. Zie, drie verschillende namen voor dezelfde cultus. Maar ze waren fout. Omdat ze probeerden die 70 weken op zowel Jood als Heiden toe te passen. En hij zegt hier, het is voor uw volk. En God hield zich nooit bezig met de Jood buiten Palestina. En toen de Messias bij de 72ste week werd afgesneden, niet voor hemzelf, voor ons, werd afgesneden, Israël werd verstrooid en is nimmer naar hun vaderland teruggekomen dan pas in de laatste paar jaar. Dus werd daarin geen tijd toegekend voor het gemeentetijdperk. Begrijpt u het? Het zou 1919 niet zijn. Ik kan aantonen dat er in 1919 iets gebeurde, maar dat was toen die engel, de boodschap van de derde engel, trof doel en de wee kwam voort. Precies, maar het betekende dat niet. Dat was toen die oorlog op een mysterieuze wijze ophield. We nemen dat in het zevende hoofdstuk als we ertoe komen, wanneer we bij het zevende hoofdstuk komen. U hebt me dat al vele keren horen prediken, ziet u? Toen de boodschap van de engel luidde, houdt de vier winden aan de aarde vast totdat wij de Joden, de dienstknechten, verzegelden. En nu ze bleven wachten tot heel het heidens tijdperk voorbij was gegaan. Vervolgens toen hij binnenkwam, toen verzegelde hij de Joden, de 144.000 ontvangen de Heilige Geest. Daar zijn de 144.000 verzegelden. Openbaring 7. U hebt het gelezen. En ik zag een grote schare reeds in de hemel. Johannes zag ze. Uit alle geslachten, talen en naties. En ze stonden voor God met palmtakken in hun handen en hun met witte gewaden, zingend halleluja. Amen, de lof en de wijsheid, de eer, de kracht, de sterkte, zij onze God in alle eeuwigheid. Amen, jubelden ze. En Johannes kon ze niet begrijpen, maar hij keek terug en zag op de berg Sinaï glorie, 144.000 Joden, die niet verontreinigd waren door vrouwen, Joden, vrouwen, kerken. Ze waren niet toegetreden tot organisaties, Lutheranen, Methodisten, Baptisten en Presbyterianen, maar ze waren Joden geweest van het begin, orthodox, en ze hadden een tempel daar aanbiddend op de berg Sinaï. Dat zijn de 144.000. Dat is na dit. De gemeente zal in de heerlijkheid, ziet u? Dus meneer Smit was fout. Hij moest het wel zijn. Want hoe kunt u dat toepassen in 1919 en de 144.000 eruit laten? Dan bent u weer terug in de leer van Russell, zie? Dan bent u regelrecht terug bij de leer van Russell. Dat Jezus in 1914 kwam. In 1919 nam hij zijn gemeente weg. En nu is hij een mystiek lichaam dat rondgaat over de aarde. Maar de graven, naar grootmoeders graf en naar grootvaders graf, en werkt ze alle op. Al degenen die volgelingen van Russell waren. Nonsens. Het klopt niet met het woord. Het zal niet goed uitkomen. Zeker niet. In geen geval. Maar God heeft de waarheid. God is de ene die dit kan openbaren en het daar op zijn plaats kan zetten. En het precies aan ons kan aantonen. Ik geloof dat hij het zal doen. Ik weet het niet, ik vertel u de waarheid, ik weet het niet, maar ik geloof het. Ik geloof dat hij het zal doen. Dus u ziet, God bemoeide zich nooit met de Joden. Ik wil dat u dat in gedachten houdt. Zolang Israël, dat is wat ik deze broeder probeerde te vertellen, die hier zit, die erover praat om naar Israël te gaan, blijf uit Israël weg. Blijf eruit weg, al die mensen die erover spreken om de Joden te bekeren, voor deze boodschap voorbij is. Zult u zien dat het zo spreekt de Heere is door woord en door geest. Israël zal tot bekering komen, de hele natie in één nacht. De Bijbel zei het zo, maar het evangelie is zelfs niet voor hen. Er zijn een paar afvalligen die er buiten zijn enzovoort, op die manier die er binnenkomen. Maar buiten het voornaamste deel, lichaam van de Joden die binnenkomen, welke gered worden. Dat is waar, ik geloof dat met heel mijn hart. Maar bedenk, zolang Israël buiten haar land is, kunnen zij niet gered worden. Nu kunnen ze terug en keren ze terug en zullen ze gered worden, alle, het gehele volk, op één dag. De Bijbel zegt het. Eén dag zal het volledig geheel Israël regelrecht terugbrengen tot God. Eén deze dagen zal Israël door zo'n machtige zaak getroffen worden, dat het de hele natie zal schudden. Zelfs de profeet riep het uit en zei, in één dag hebt gij dit gedaan. In één dag. Zij zullen het zien. Er zal een machtig iets gebeuren. Naar mijn mening zal het een machtig profeet zijn, die zal opstaan en voor Israël zal staan, en hun bewijzen zal dat die Messias nog steeds leeft. Die Messias die zij verwierpen is gekomen, omdat, zij lezen die kleine Bijbel nu, Israëls Bijbel, ze lezen het van achteren naar voren, dat is de manier waarop zij het lezen. U weet hoe de Joodse taal wordt geschreven, en toen zij het dus lazen, en zij lazen dat die Levi Petrus stond een miljoen Bijbels. Ze zeiden, indien deze Jezus, dat waren die Joden die gehaald werden ginds uit Iran en nog nooit van zoiets als de Messias hadden gehoord. En toen zij gereed waren om terug te komen naar hun vaderland, wilden ze zelfs niet in die vliegtuigen gaan. Ze ploegden nog steeds met oude ploegen. U las het in het tijdschrift Luke. Hoeveel hebben dit artikel in Luke en Times gelezen? Wel zeker deed u dat, zie. Ze wilden er niet in. Die oude rabbi stond daar buiten en zei, bedenk, onze profeet zei dat we terug zouden gaan naar het vaderland op de vleugels van een adelaar. Naties breken. Israël ontwaakt. De tekenen die de Bijbel voorzegde. De heidendagen zijn geteld, met verschrikkingen belast. Keer terug, o verstrooide, naar uw eigendom. U zou maar beter wakker kunnen worden. U hebt het gehoord en gehoord en gehoord, maar het zal een deze dagen de laatste keer gaan zijn. Israël keert terug naar haar vaderland. Op de dag dat God bepaalt dat Israël een natie is, dat is de dag dat er nooit meer nog een enkele heiden gered zal worden. Ik zal dat bewijzen door deze 70 weken, als ik alleen maar die dagen kan uitvinden. Ik neem de astronomische kalender en de Juliaanse door, de astronomische en de Romeinse en die allemaal. Ergens is er iets, God weet ervan en hij is in staat het te openbaren. Ik weet dat de Juliaanse kalender 365 en een kwart dag in het jaar heeft. Dus ze zijn helemaal door elkaar, maar er is ergens een waarheid. Ik zie zoveel kerken, zoveel organisaties, zoveel mensen die dit gaan doen en een paar weesgegroetjes en sommigen aanbidden dit en dat en nog wat anders. Maar er moet ergens een waarheid zijn. Er moet ergens een God zijn. Er moet ergens een boodschap zijn. Ik zie valse profeten opstaan die doen alsof er onderscheiding is en allerlei gedoe is er gaande en ze denken. En er moet daar ergens een waarachtige zijn waarvan die vervalsingen gemaakt zijn, nagemaakt. Ik zie mensen in het vlees gaan en jubelend tekeer gaan. En ze gaan naar buiten en leven allerlei soort leven. Er moet ergens een ware heilige geest zijn. En ik zie mensen zich religieus gedragen enzovoort. Ze proberen vroom te zijn. En ik weet dat er ergens een waarachtige God is. Er is ergens een ware geest, omdat dit een oude huichelaar is die ervan nagemaakt is, een oude vervalsing. Er moet ergens iets zijn dat werkelijk is. Een man, een volk, een gemeente, een God. Er moet ergens iets waar zijn. Omdat deze er gewoon van gekopieerd zijn. Er is ergens iets werkelijks. Amen. Ik heb tot deze gemeente gezegd over uw gaven. Luister naar uw gaven. Houd ze in de Bijbel. Neem geen vervangingsmiddel terwijl de hemelen vol zijn van het echte. Laten we de werkelijke behouden. Laten we de werkelijke nemen of helemaal niets hebben. Amen. Nu. De slotconclusie is het feit dat God alleen met Israël handelt wanneer zij in haar vaderland is. Laten we nemen, toen God Abraham het vaderland verliet en naar Egypte trok, wat gebeurde er toen? Hij liep weg uit de wil van God en werd nimmer gezegend totdat hij weer terugkeerde naar het vaderland. God bemoeide zich nooit met hem. Niet één visioen, helemaal niets anders, tot hij terugkwam naar zijn thuisland. Kijk naar Israël. Toen zij naar Israël gestuurd waren, 400 jaren, niet één wonder, niet één teken. Niet één ding gebeurde er onder hen. Niet opgetekend in de historie van het boek. Dezelfde oude sleur. Naar de gemeente gaan. Het lam offeren. Een beestige groetje opzeggen of wat het ook was. Dan weer teruggaan. Het volgende jaar. Precies hetzelfde. De priesters reden twisten allemaal. Rabbi zus en zo. We zullen Rabbi zus en zo kiezen. Zij is geleerder. Hij weet meer over de Egyptenaren. Het eerste weet u de Egyptenaren. En zij allen waren precies hetzelfde. Dat is hetzelfde als wat er gebeurde met de gemeente. We zijn allemaal heen gegaan om methodist te zijn, of baptist, of presbyteriaan. En we hebben een academische graad uit Hartford, we hebben een graad uit Wheaton, we hebben een graad ergens anders vandaan, of Bob Jones. We hebben een doctorandestitel, en we hebben een domineestitel, een meesterstitel, of iets anders. Waar is het op uitgelopen? Een hoop nonsens. Het is geworden zoals het in Egypte was. En God handelde nooit met Israël, totdat zij naar haar thuisland kwam. Hoor mij, zo spreekt de Heer. God zal niet handelen met zijn gemeente, totdat zij terugkomt naar haar thuisland, de boodschap van het uur. Kom terug naar het oorspronkelijke. Ga weg van uw methodisten, baptisten en presbyteriaanse ideeën. En die van uw Pinksterkerk, Assemblies, Eenheids, Drieheids en Vijfheids en wat het ook is. Kerk van God, Nazareners, Pelgrim, Heiligheids, Kerk van Christus. Allemaal antichristelijke bewegingen. En ik besef dat dit de wereld treft. Allemaal verkeerd. Allemaal van de duivel. Er zijn godvrezende mensen in elk ervan. Godvrezende mensen in elk van die bewegingen. Maar de organisatie in zichzelf is niet van God. En God zal het nooit zegenen. Hij heeft het nooit gedaan. En ik vraag elke geschiedkundige die deze band zal horen om terug te schrijven en mij te vertellen wanneer. Als de gemeente zich ooit organiseerde, God haar niet terzijde schoof en zich er nooit meer mee bemoeide. Vertel mij wanneer hij ooit de Lutheranen weer opwekte, Wesley, Methodisten of Pinkstermensen. Hij deed het nooit. Die organisatie lag daar te verkankeren en te verrotten. God nam individuen en probeerde de mensen terug te verwijzen naar hun thuisland. En de man, de individuele persoon, is zo zwak en verwijfd met een of andere soort graad, dat ze weer een andere organisatie organiseerden. Ze tot een tweemaal zo erg kind van de hel makend als het in het begin was. Maar zeker heeft Jehovah ergens een man waar hij zijn hand op kan leggen, die geen compromissen zal sluiten met die goddeloze organisaties. Die de mensen zal terug doen keren naar de rots Christus Jezus. Terug naar het oorspronkelijke Pinksteren. En de oorspronkelijke Heilige Geest. Met de oorspronkelijke tekenen en de oorspronkelijke wonderen. Zeker heeft hij er ergens één die niet zal bezwijken, onder welk soort vervolging ook, in de steek gelaten, geschorst, ruzie gekregen, wat anders ook. Maar die erbij zal blijven. God zegent Israël nooit, totdat zij naar haar vaderland komt. God zal u nooit zegenen, als Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Katholiek of Pelgrim, Heilige Nazarener, Kerk van Christus of Pinksterorganisatie. Hij zal u nooit zegenen op die wijze. Kom terug naar het vaderland, naar het begin. Terug naar de Pinksterervaring, zoals het gebeurde op de dag van Pinksteren. Toen die kracht van de levende God die duizenden mensen veranderde. En hun hart in vuur en vlam zette met het vuur van God. Wat echte, niet nagebootste tekenen toonde. Niet een of andere gemaakte telepathie. Niet een of andere aanfluiting. En in een wedren terechtkomen zoals wij in Amerika hebben gekregen. Wie de grootste tent kan hebben of wie de grootste menigte kan krijgen. Wat voor verschil maakt dat uit? Voor God. God wil dat de mensen oprecht van hart zijn, niet de grote massa's. En we hebben hier allemaal een wedloop aan de gang. Wat een schande om te zien of we er nog 1000 meer kunnen toevoegen aan onze organisatie. Het is een schande. Hij wil ons terug naar de waarheid. Terug naar de geest. Terug naar het juiste leven. Terug naar een hogere weg in Christus. Terug naar de waarheid. Hoe kan hij ons ooit zegenen op de wijze dat wij gaan? Hij zal het niet doen. Hij zegende Israël nooit totdat zij terugkwamen naar het beloofde land. En toen zij terugkwamen in het beloofde land, begonnen tekenen en wonderen te gebeuren. Hij zond een man regelrecht onder hen met de naam Mozes. Hoe kwam deze Mozes? Met een verfijnde theologie? Kwam hij met de titel van doctorandus? Kwam hij met een titel in de wijsbegeerte of filosofie? Hij kwam met de kracht van Jehovah. En met een boodschap. Keer terug uit dit land naar het vaderland. Keer terug, o verstrooide, naar uw eigendom. Amen. Bijna 2000 jaar lang zijn de Joden uit hun vaderland weg geweest. Verstrooid naar de vier windstreken van de aarde. Hoe zouden wij deze boodschap hiermee weken kunnen laten doorgaan als we in details zouden treden? We kunnen Israël regelrecht nagaan en tonen wanneer het werd verstrooid door het Romeinse keizerrijk vanwege het verwerpen van de Messias, hoe zij werd verdreven naar elke natie onder hemel. Het wijst terug naar Jacob, Israël, daar in Genesis 44 en 45. En toont hoe hij destijds deze aartsvaders zegende en hun precies vertelde wat de plaats zou zijn, waar ze zouden staan in de laatste dagen. En ik kan u precies van elke stam van Israël aanwijzen waar ze zich bevinden in de naties. Waar er werd gezegd dat zij daar zouden zijn. En hier zijn wij vandaag. De Jood die wij kennen, dat is niet de werkelijke Jood. De werkelijke Jood is die werkelijke orthodoxe Jood, die zich niet heeft verontreinigd met de dingen van de wereld, die niet weggegaan is en toegetreden tot andere kerken. Dat zijn degenen die ginds terugkeren, levend van kaas en brood, op de heuvelen, niet toegelaten in de oude stad. Ze moesten zich in een stad bouwen, aan deze zijde, in een niemandsland, een machinegeweren die beide kanten op wijzen. Maar haar knoppen beginnen uit te botten. Amen en amen. De tijd is op handen. Daar staan Ismaël en Isaac al te reden twisten over het land, maar het behoort aan Israël. Als u eens in het nieuwe Jeruzalem mocht komen, ze zullen u niet naar het oude Jeruzalem laten komen. U moet daar eerst heen gaan om het allemaal aan u uit te laten leggen. De Arabieren dan nemen u mee naar de andere kant, dat zijn Ismaëls kinderen. Maar wacht, er komt een tijd wanneer Gods kinderen haar overnemen, zo is het. Jeruzalem zal weer herbouwd worden. Het dagelijks offer zal worden ingesteld. En de antichrist zal het verbond maken voor die laatste 7 weken en in het midden daarvan zal hij dat verbond breken. Zal hem al overgeven in het katholicisme. De gruwel zal zich zo over de hele zaak verspreiden. En dan zal het einde er zijn, let op. 70 weken, ja, ze zijn bijna 2000 jaar weg geweest. Ze worden nu gedreven, hun mensen zoals het was bij het verharden van Farao's hart. Hij moest Hitler's hart verharden. Miljoenen van hen stierven. Kijk naar deze Eichmann, schuldig aan het doden van 6 miljoen Joden. 6 miljoen. 6 miljoen. Zielen van mensen, baby's, kinderen, ouderen, allemaal ter dood gebracht. Eichmann, één man. Kijk naar Rusland, hoe u hen daar uitgedreven zag worden. Ze dreven ze overal uit. En ze zijn een veracht volk geweest, vanwege de liefde voor hun geld. Ze kwamen weer terug, maar die kleine minderheid keert terug naar Palestina. Amen, broeders. Wanneer u ziet dat zij begint naar haar vaderland te komen, ze hebben nu genoeg binnen om die 144.000 ongeveer te maken. En wat is er aan het gebeuren? Ze zullen hun Jozef kennen. Maakt u zich geen zorgen, jazeker. En ze zullen daar allemaal samen staan te wachten totdat het gaat gebeuren. En op datzelfde uur dat de naties hebben in dit afgelopen jaar verklaard een natie te zijn. Wanneer dat plaatsvindt, zijn we dicht bij het eind. De heilige gemeente is voorbij. Dus bijna elk moment zou God kunnen zeggen, Israël is mijn volk. Wanneer dat gebeurt, zijn de heidenen volleindigd. Zij zullen vertreden, zei Jezus in Matthäus 24, de gruwel der verwoesting. Zij zullen de muren van Jeruzalem vertreden, totdat de heidenbedeling is voleindigd. Wanneer deze is voleindigd, dan zullen de Joden weer terugkeren in Jeruzalem om de tempel en de tempelaanbidding opnieuw op te richten. En we zullen alles doornemen in de volgende boodschappen, de 70 weken van het zesvoudig doel. Nu, ik zal dat lezen voordat we sluiten, want het is dan zo ongeveer tijd voor ons om naar huis te gaan. En dan komen we vanavond terug om 7 uur. Eerst als u het opschrijft, om de overtreding te voleindigen. Daniel, het 9e hoofdstuk, 24e vers. Om de overtreding te sluiten, 1. Om de zonde te verzegelen. Einde te maken, 2. Om de ongerechtigheid te verzoenen. 3. Om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. 4. Om het visioen en de profetie te verzegelen. 5. Om de heiligheid der heiligheden te zalven. 6. Daar zullen we vanavond over spreken. God, die het teweeg brengt. Nu wacht, laat ik het opnieuw doornemen, zodat u het vat. Ten eerste, de overtreding voleindigen. Ten tweede, een eind maken aan de zonde. Ten derde, verzoening doen voor de ongerechtigheid. Ten vierde, ongerechtige, eeuwige gerechtigheid te brengen. Ten vijfde, visioen en profetie te verzegelen. Ten zesde, het allerheiligste te zalven. Laat me nu voor u uit de Bijbel lezen. Het is het 24e vers. 70 weken zijn bestemd over uw volk, de Joden. En over uw heilige stad, Israël. Joden, Jeruzalem. Om de overtreding te sluiten, 1. En om de zonde te verzegelen, 2. En om de ongerechtigheid te verzoenen, 3. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, 4. En om het gezicht en de profeet te verzegelen, 5. En om de heiligheid der heiligheden te zalven, 6. Dat is precies wat hij hem kwam vertellen, dat er zou worden gedaan en dan zou het einde er zijn. Nu, vanavond zullen we begrijpen wat die dingen zijn en zien hoe dicht we er nabij zijn. En dan brengen we volgende zondag deze tijdsbestekken en bepalen precies de plaats waar wij staan. Ik heb hem lief. Israël, terugkerend naar hun thuisland. Israël, laat me dit even zeggen. Nu let op, ik vermoed dat dit niet op de band komt. Laat me dit zeggen. Hetzelfde uur dat Israël een natie werd. De reden dat ik altijd heb geloofd, hier voor mijn klas, dat er iets was dat ik er deel aan zou hebben, voordat ik sterf, aan het terugbrengen van Israël tot de Heere. Dat is omdat toen hetzelfde uur dat Israël volgens het Pan-Amerikaanse handvest tot natie werd verklaard, voor het eerst na 2000 jaar sinds zij werden verstrooid, het was geen volk, het was precies op datzelfde uur, precies op het uur nauwkeurig dat de engel des Heren mij daarboven ontmoette en mij uitzond met het evangelie. Precies hetzelfde. 7 mei 1946. Nu, dan, nog iets wat mij het laat weten. Het is het terugvoeren, herstellen van de harten van de kinderen tot de vaderen. En de harten van de vaderen tot de kinderen. De boodschap. Let op, Malachi 4, niet 3, maar 4. Nog iets, toen Billy, mijn zoon en ik, en broeder Urnbaxter op weg waren naar Palestina, nadat wij de Joden hadden ontmoet bij broeder Argenbright en zij de samenkomst bezochten. Louis Petrus had deze Bijbels erheen gezonden en hij zei, deze Joden komen als u een groep van de leiders van Israël zult oproepen, ik bedoel niet deze nieuwe rabbies met al hun ceremonieën, maar de echte Israëlitische leiders samenroept. En wij hebben dit testament gelezen. En we weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen, zoals bij de vrouw bij Samaria. Wij weten dat Mozes zei dat onze Messias een profeet zou zijn. En wanneer u hun nu kunt vertellen en tonen in de schriften, dat, wij zullen er in de boodschap van vanavond op komen, dat zij verblind moesten worden en hun harten moesten verharden, zodat de tijdsruimte voor de heidenen zou kunnen komen. Op tijd, opdat wij een tijd van verzoening voor de heidenen zouden hebben, dat hun harten werden verhard, precies zoals het was in de tijd van Jozef enzovoort, en dan die Joden tot een plaats brengen en die mannen uit dat gehoor roepen, net zoals u het bij deze heidenen hier doet, door de inspiratie van de geest, omdat zij zeggen, als deze Jezus, als hij de Messias is, en uw woorden waar zijn, dan is hij niet dood, maar leeft hij, en als hij leeft, hij beloofde in zijn dienstknechten te zijn, zijn discipelen. En als wij hem het teken van een profeet kunnen zien doen, dan zullen wij geloven dat hij de Messias is. Wat een volmaakt iets. Precies juist. Wat zou dat veroorzaken? Een natie zou worden geboren in één dag. Onder de leiders. Ieder van hen zou zeggen, wij weten het. Wanneer die rabbi dat zegt, maakt dat het vast. Een natie zou op één dag geboren worden. Israël zou geboren worden op één dag. En ik was op weg. En stond in Cairo, Egypte, met een ticket in mijn hand, 15 of 20 minuten voor de tijd van het afroepen van vertrek. Ze stonden op het punt om af te roepen. En ik liep ergens heen om een klein stukje ebbenhout te bekijken. Een kleine olifant gemaakt uit ebbenhout met een ivoren slachtand. Ik zou het aan een bevriende dokter van mij gaan sturen, dokter Samander, als boekensteun. Ik stond er naar te kijken en iets zei tegen mij, dit is nog niet het uur. Blijf uit Palestina vandaan. Dus ik dacht, dat was ik zelf gewoon die dat dacht. En ik liep verder. Ik zei, dit is niet het uur. En ik ging naar buiten achter de hangar. Ik hief mijn hoofd op tot God en ik zei, God, was gij dat die tot mij sprak? Hij zei, dit is niet het uur. Blijf uit Palestina vandaan. Dit is niet de tijd. Toen nam ik mijn kaartje en wisselde het om en vertrok vandaar naar Rome. En kwam terug naar Lissabon in Portugal en ging vandaar terug naar de Verenigde Staten. Het uur was nog niet aangebroken. Ongerechtigheid van de heiden is nog niet helemaal vervuld tot de rand van de beker, maar op een dag zal dat wel zo zijn. En God zal daar iemand heen zenden die een profeet is en die het hun zal bewijzen. Ik vertrouw dat God hem direct zal doen opstaan, wie hij ook mag zijn, dat hij hem snel zal doen opstaan. Ik geloof dat dat moet komen. Daarvoor bestuderen wij dit, dat we er zo dichtbij zijn en bedenk op hetzelfde ogenblik dat de Joden Christus ontvangen, is de heidengemeente weggegaan. Dan krijgen de heidenen de plagen over zich uitgegoten, de verdrukking. En hoe kunnen mensen, grote leraars, leren in deze Bijbel zo bekijken dat ze zeggen dat de gemeente door de verdrukkingsperiode gaat? Terwijl er geen schriftgedeelte in de Bijbel is die dat zegt. Ze hebben niet één ding. Een man kwam niet lang geleden naar me toe en zei: o, zuster McPherson leerde dat de gemeente door de grote verdrukking zou gaan, omdat wij schijnende lichten in die tijd zullen zijn. Het is Israël dan, niet de heidenen. De heidenen zijn dan al weg. De gemeente. Zij hoeven niet door de verdrukking te gaan. De draak spoot water uit zijn mond, het 17e hoofdstuk, en voerde krijg met de overige, de slapende maagden. Niet de werkelijke gemeente is heen gegaan. Zij is weg naar het bruiloftsmaal voor deze tijdsruimte. Deze tijdsruimte dat het bruiloftsmaal zal plaatsvinden, de laatste week. En dat is wanneer de verdrukking begint, wanneer de sprinkhanen en de vervolgingen opkomen over de kerken en al dat soort dingen. Dan in het einde, in het 19e hoofdstuk, daar komt zij met haar bruidegom. Halleluja! Koning der koningen! En heer der heren, en het kleed in bloed gedoopt, en de hemelse heerlegers komen, rijdend op witte paarden met hem mee. Daar komt ze aan om haar plaats in te nemen voor het duizendjarig rijk. Amen. Oh my. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name, blessed be the name of the Lord.
Jesus is the name, Jesus is the name.
Doet u het? U maakt hem groot in uw leven. U leeft zo'n leven dat zij kunnen zeggen, daar is een dienstknecht van Christus. Zo verheerlijkt u de naam. Laten we kijken. Oh, hebt u hem niet lief? Oh, my. Nu ons lied in een kribbe lang geleden. Ik weet dat het werkelijk zo is. Werd een baby geboren om de mensen van hun zonden te redden. Johannes zag hem op de oever. Een lam voor immer. Dat lam met de 7 zegels. En één in de hemel en op aarde was in staat het te nemen, slechts één. Een kribbe lang geleden, ik weet dat het werkelijk zo is. Werd een baby geboren om de mensen van hun zonde te redden.
John saw him on the shore, the lamb for ever.
Johannes zag hem op de oever, een lam voor immer.
Oh, blessed be the name of the Lord. Oh,
blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Oh, ik hou ervan om te aanbidden, u niet? Nu, wij komen niet alleen maar naar de kerk toe om een preek te horen, dat hoort erbij. Maar wij komen naar de gemeente om te aanbidden. Te aanbidden in geest en in waarheid. U hebt de waarheid gehoord, dat is het woord, ziet u? Nu, aanbidden is uzelf te uiten tegenover hem, zie? Oh, ik heb die man van Galilea lief. Geef ons daar een klein akkoord van. Ken je dat, Teddy? Ik vergeet nu. Laten we kijken.
I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me.
Die die man van Galilea lief heeft zoveel voor mij gedaan.
In the temple there one day, he cried, "Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin, and a deep place within. He said, "Come see this man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sin, placed the Holy Ghost with him. Oh, I love that man from Galilee. The lame was made to walk, the dumb was made to talk.
De lamme kon weer lopen, de stomme kon weer spreken, de kracht werd met liefde uitgesproken op de zee. De blinde kon weer zien, ik weet dat dat alleen maar kon zijn, de macht van de man van Galilea.
From Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sin, placed that Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
Luister naar deze.
The woman at the well.
De vrouw bij de bron vertelde hij al haar zonden. Dat ze op dat moment 5 mannen had, dat was hij.
She was forgiven of every sin, and the deep peace came in.
Haar werd elke zonde vergeven en diepe vrede kwam in haar. En toen riep ze, kom zie die man uit Galilea.
That man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sin, placed the Holy Ghost with him. Oh, I love that man from Galilee.
Ik heb hem lief, u niet, met heel mijn hart. U niet? Is hij niet wonderbaar? Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Wat is hij? Counselor, Prince of Peace, Mighty God is he. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
Laten we nu even onze hoofden buigen en er nu aan denken.
Once was lost, now I'm found, free from condemnations.
Naties breken, het maakt ons niet uit.
Jesus gives liberty and a full salvation, keeping me. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, the God is he. Keeping me, makes from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
Oh, denk het u in.
Lost, now
I'm found free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation.
Saving me. What does he do?
What does he do? Keeping me on sin and shame. En bovenuitrijdend. Wonderful is my Redeemer. Praise his name. Nu samen. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is he. Keeping me, made all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, how I love Jesus.
Glory.
Oh, how I love Jesus.
Heb uw handen omhoog, zing het, ik wacht op hem.
Oh, how I love Jesus, because he first loved me.
Nu met onze handen omhoog als we het menen.
I'll never forsake him. I'll never forsake him. I'll never forsake him. Because he first loved me.
Hebt u hem lief? Dan moet u elkaar lief hebben. Want als u hen niet lief heeft die u kunt zien, hoe kunt u dan hem lief hebben die u niet gezien hebt? Laten we elkaar de hand geven en het zingen.
Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus.
Hef uw handen naar hem omhoog nu.
I'll never forsake him. I'll never forsake him. Because he first loved me.
Denk zes, hij maakte deze grote openbaring aan ons bekend. Hebt u hem niet lief? Is hij niet wonderbaar? Hoe dankbaar zijn wij voor onze Heer Jezus, die ons nooit verzaakt. Zie, ik ben altijd met u, zelfs tot... Verheugen wij ons over de 70 weken van Daniel? Oh, hebben wij hem niet lief? Hoe komt het?
My...
Bid hem gewoon in uw hart.
Now hear me while I pray. Take all my sins away. Lord, let me and this day be all. Thank you.
het allemaal, de donkere doolhof betreden. Leid mij daar doorheen, heren. Dat wij iets naderen. Jesaja, de profeet, sprak ervan. Jeremia sprak ervan. Daniel keek terug en zag wat zij zeiden. Het maakte dat zijn hart harder begon te kloppen. Hij richtte zijn blik naar de hemel. Hij vastte in zak en as. Hij wilde horen, zodat hij de mensen kon waarschuwen. Heren, wij zien ook door de boeken, uw boek, het boek van Jesaja, het boek van Jeremia, het boek van Jacobus, Johannes, Lucas, Marcus, Matthäus, het boek van Openbaring, al uw boeken, dat wij dicht bij het einde zijn. En wij hebben onze blik naar de hemel gekeerd in gebed. Smeekbeden. Om te ontdekken waar wij leven, heren. We beginnen te zien dat het daglicht doorbreekt. En Heer, wij komen tot U. Ons geloof ziet nu naar U op. Elke last van ons afleggend, elke zonde, elk klein ongeloof wat ons zo makkelijk bezet. Wij dringen ons nu naar het doel van de hoge roeping, wetend dat onze tijd beperkt is. Zegen deze mensen hier binnen, Heer. Ze hebben U lief. Ze zijn de Uwe. Ze zijn eruit gekomen. U bent degene die de openbaring geeft. Wij bidden dat U deze dingen zult toestaan, terwijl wij op U wachten. Geef ons een goede middag van studeren, Heer. Geef ons begrip. Breng ons vanavond weer terug. Fris, Heer. Zalf mij deze middag. O, als ik studeer, Heer, over dit zesvoudige doel van het bezoek van Gabriël. Als Gabriël op bezoek kwam en een zesvoudige bedoeling had, Heer, moeten wij dat weten. Wij bestuderen dat door de boeken en weten dat we dichtbij zijn, Heer. Dus bidden wij dat U het aan ons zult openbaren vanavond. Volgende zondag, Heer, o God, plaats die dagen erin. Ik weet niet hoe, maar U kunt ons precies tot die tijd brengen. Sta toe, Vader. Wij zien uit naar U. We hebben elkaar lief. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, heeft ons van alle zonden gereinigd. We kijken nu naar U op. Help ons terwijl we op U wachten, Vader. Door Jezus onze Heere.